Wil jij ook 100.000 euro om te beleggen? In de Beleggers Challenge beleg je in 8 weken met virtueel geld in echte aandelen op basis van actuele beurskoersen. Behaal jij het hoogste rendement, dan win je 5.000 euro. Meld je aan via beleggerschallenge.nl.
Dan zie je dat beleggers een aantal jaar geleden fors meer bereid waren om daarvoor te betalen. Mm. Dus op basis daarvan denk ik, het is natuurlijk wel opgelopen, maar de groei is er nog niet uit. En ik denk dat het begin voor de Photonica en voor de Interconnects en voor die verbindingen nog allemaal moet komen.
Ja, beste beleggers, het is weer donderdag 23 april. Het dividendseizoen, dit is in volle gang. En welke dividenden eruit springen en waar de kansen liggen, dat vertellen we je zo. Dat en meer, hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste beleggers, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Frederik van Ginsven en ik zit hier met Bram Mullenders en Menno van Hoven. Menno, waar ben je mee bezig geweest deze week?
Waarmee niet? Er zijn natuurlijk heel veel cijfers binnengekomen, ook voor de dividendportefeuille. Maar mijn hoofdbezigheid was wel het verhaal van de week en dat gaat over AI-dividendgroeiers. Voor de kijkers op YouTube hier, neem een abonnement, dan kun je het mooi nalezen. En eigenlijk de timing van het verhaal, een beetje eigenlijk wat Bram eerder had met zijn Photonica. Die ook al was het pas deze week, was toch weer eigenlijk heel goed. Want al die aandelen, die schieten weer nog verder omhoog. En eigenlijk helemaal niet verrassend. Hè? En het verhaal zet ik ook uiteen dat er gewoon echt miljarden investeringen aan zitten komen. En dat waarschijnlijk dat nog hele conservatieve inschattingen zijn. Gaat zoveel geld naar die AI datacenter hoek vooral. En er zijn zoveel bedrijven in zoveel sectoren die daarvan profiteren. En het grappige is, al kijk je ook vanmorgen weer, ik zat in de trein, Nokia. Vet hoger naar cijfers, waardoor AI datacenters. ST Micro, Chipper, ook weer vet hoger cijfers. Gisteren naar beurs, Lam Research. Een van de supersterren in de dividendportefeuille. Weer hoger naar beter dan verwachte cijfers. Texas Instruments, een van de aankopen van onze hoogdividendportefeuille. All-time high, prima cijfers, AI. Natuurlijk ASMI.
Daar ga ik het inderdaad in het tweede gedeelte over hebben. Ook prima cijfers, beter dan verwacht, beetje deze morgen.
En allemaal met AI als onderliggende. Dus als je daar niet in zit in die hoek. Hè, want de brede markt doet het niet heel spectaculair. Industrials ook wel. Maar er zitten ook deels AI-linkjes aan natuurlijk. Dat gaat ook wel lekker. Maar ja, vooral alles met halfgeleiders, AI. En nou, wat ik dus in dat omslagverhaal beschrijf. Er zijn nog veel meer mooie aandelen die iets doen met stroomvoorziening. Met koeling van datacenters. Natuurlijk die LAM Research-achtige bedrijven die apparatuur maken om chips, halfgeleiders mee te maken. Die profiteren ook volop. En eigenlijk is er geen één die met tegenvallende cijfers komt. Gisteren had je ook nog een aandeel GE Vernova. Dat is een spin-off van GE. Ook veel beter dan verwachte cijfers. En waarom? Nou ja, zij maken onder meer gasturbines. En een groot probleem voor die datacenters is dat er gewoon geen stroom is, geen capaciteit. En dat wordt nu grotendeels opgevuld door gewoon van die gasturbines neer te zetten bij die datacenters. Nou, en die zijn al voor jaren vooruit uitverkocht. Ja, en dat levert voor zo'n GE Vernova. Ja, wat eigenlijk een aandeel is wat mij totaal niet zou trekken met windenergie, gasturbines. Maar ja, die gaan gewoon als raket, omdat er gewoon explosieve vragen is ook naar alternatieve stroomvoorzieningen. Dus ja, eigenlijk alles. Hè, en als klap op de vuurpijl natuurlijk Broadcom, wat we heel vaak hebben besproken als favoriet. Gisteren all-time high weer, ja. Dat heeft even geduurd. Gisteren gingen ze door de $420. Ja, dat zijn natuurlijk dingen waar je heel vrolijk van wordt. En ook in het kader van het Photonica, waar Bram natuurlijk heel erg in thuis is. En die had, denk ik, als een van de eerste in Nederland, althans, wat ik ervan mee heb gekregen, dat echt naar voren bracht op een heel mooi moment nog. Ook Broadcom zit in die Photonica hoek. En die profiteert echt in volledige breedte profiteert ze mee van die mega-investering in AI.
En je kan nog steeds op die snelheidstrein springen, is het?
Nou, en het verhaal van de week dus over dan wel toegespitst echt op AI-dividendgroeien, zeg ik ook van natuurlijk bij voorkeur koop je die dipjes. Hè, want een paar weken geleden zakte alles hard in. Maar al zie je daarna. Ik bedoel, ik zat bij Bulls and Bears. Dat was ergens februari, maart. Ja, dus zakte Broadcom onder de 300. Ja, vandaag staan we 420. Hè.
Ongelooflijk. Hè?
Dell Technologies stond een maand geleden, of twee, anderhalve maand geleden, stonden ze iets van $120. Ja, die staan nu 220. En het zijn allemaal dividendportefeuille aandelen. Ja, die dividendportefeuille doet het gewoon fantastisch dit jaar. Vooral door die enorme exposure aan gewoon AI datacenters. En ja, wat ik zei, als je daar niet in zit, in die hoek, hè, dan blijf je gewoon achter. En ja, dat heel veel hele mooie investeringen. En ja, ook kijk je gewoon naar die groei voor de uitzichten op lange termijn. Ik denk Bram dat wel met me eens is. Natuurlijk, de waarderingen zijn hoog, maar de groei is ook gewoon extreem. En de sterkste groei moet nog komen voor een Broadcom en ook een Nvidia en al die bedrijven daaromheen. Dus natuurlijk, die koersen die lopen daar deels op vooruit. Maar je ziet vandaag ook Lam. Of althans gisteren naar beurs. Ja, komen gewoon toch weer met nog betere cijfers. En die koers gaat hoger. Ja, gewoon buy and hold. Dat is het beste wat je kunt doen in deze markt.
Ja, ik heb ook zo'n aandeel meegenomen. Die heel hard is gestegen afgelopen paar maanden. Die bewaar ik eigenlijk voor als tweede onderwerp. Want ik wil eerst even...
Voor de volgende podcast.
Voor de volgende aflevering. Nee,
wel voor de terugblik. Maar ik wil eerst even, anders wordt het te veel technologie natuurlijk in één keer. Ik wil ook even over basic fit praat. Want wat mij daar opviel is dat binnen anderhalve maand tijd ongeveer het hele beleggersverhaal zich afspeelde daar. En dat begon natuurlijk op maandag 13 april. Toen werd een hack vastgesteld bij Basic Fit. Dus er waren ongeautoriseerde die had toegang tot het systeem waar clubtoezichten en registraties, dat soort zaken, wordt vastgesteld en die wordt daar opgeslagen. Volgens het bedrijf was het wel binnen een aantal minuten die aanval gestopt. Maar ja, ze waren toch in de gelegenheid om tot voor 200.000 leden gegevens te achterhalen. Dat waren dan geen betaalgegevens of identiteitsdocumenten, dat soort zaken. Maar ja, toch 200.000 leden die bij die aanval betrokken waren, alleen in Nederland. Over de gehele markt waar Basic Fit actief is, ging het over wel 1 miljoen leden. Dus dat viel, daar begon eigenlijk het hele beleggersverhaal mee. Wat ook meteen daarop opviel, is dat er eigenlijk niet heel veel paniek vanuit de markt kwam. Het aandeel noteerde 2% lager, nu nog geen 2% lager. En de dag daarna liep het alweer redelijk licht op. Dus dat vond ik wat opmerkelijk. Vervolgens, als we dan even vooruit gaan naar de dag daarna, dus nadat hij al licht oploopt, dat is 15 april, kwam daar de positieve boodschap uit Frankrijk. Daar kreeg Basic Fit toestemming om de clubs 24/7 open te houden, zonder personeel. Daar kwamen in totaal 200 clubs meteen voor in aanmerking. En ja, daar berekent het bedrijf 10% kostenbesparing op jaarbasis voor. Dus ja, dat is natuurlijk het nieuws wat beleggers liever zien dan wat
een aantal... Maar al die mensen worden dan gewoon uitgewerkt die nu in die Franse vestigingen zitten.
Ja, dat wordt in ieder geval wel 10 miljoen op bespaard. Dus
protestje tegenkomen.
Ja, dat zal er wel wat voeten aan hebben. En dat zag je dan wel meteen terug in de koers. Met aandeel schoot dus die dag 9% omhoog. En dat ging dan naar €34 ongeveer voor een aandeel. Dus ja, beleggers keken dus heel snel door die hek heen en focussen zich vooral op de positieve berichten vanuit Frankrijk. De dag daarna kwam de kwartaalupdate van Basic Fit. Die was operationeel gewoon goed. De omzet steeg met 19% naar 396 miljoen. Het ledenaantal liep op naar 6 miljoen. Volgens mij was dat een jaar geleden, was dat 4,5. Dus dat gaat wel hard. Daar kwam natuurlijk ook wel die overname bij.
Yeah.
Het gemiddelde aantal leden per club steeg. De opbrengsten stegen per lid gemiddeld. Dus naar €24,95. Dat was volgens mij 24,25 in mijn hoofd. Dus ietsjes opgelopen. De EBITDA, de bandbreedte, werd ook 10 miljoen verhoogd door. Dus die kosten wat bespaard zou gaan worden. Daarbij kwam inderdaad dat het de Franse verhaal kwam goed uit. De Belgische BTW-verhoging die werd uitgesteld. Dus al met al waren dat wel mooie berichten voor Basic Fit. De koersreactie die viel dan op zich wel mee. Wat natuurlijk een beetje verrassend is. Maar aan de andere kant, ja, de aandeel was ook al 9% opgelopen de dag van tevoren. Dus er was ook wel best wel wat goed nieuws ingeprijsd. En dan gaan we een paar dagen later. Toen kondigde Basic-Fit aan converteerbare obligaties uit te geven. Dus met een looptijd overigens van tot 31. Van een omvang van iets meer dan 300 miljoen. Dus die strategische snap, dat kan je nou wel begrijpen. Dan hoor je inderdaad, we adempauze, we kopen tijd, we halen de druk weg van de oude obligatie. Maar beleggers hoorden ook wel meteen mogelijke verwatering. Dus daar begon het kantelpunt al een beetje. Daar ging de koers 4% af.
Maar waarom zou een Basic Fit dat doen, zo'n obligatie uitgeven?
Ja, nou, zoals ik al zei, een beetje financiële druk af te nemen. En dan wat grotere slagkracht te krijgen. Dus die dag ging er al 4% vanaf. En dan moest nog de beleggersdag komen. Die kwam op 21 april. Daar was wel lang naar uitgekeken, overigens. Door de beleggers. En door natuurlijk, want daar zou natuurlijk meer informatie komen over de integratie van het CleverFit. In principe denk ik dat het een kleine anticlimax was. Dat er niet heel veel nieuws gebracht. Het was vooral eigenlijk een herhaling van zetten. Van we gaan een nieuwe fase in. Minder gericht op zo snel mogelijk clubs open, maar ook hoogwaardige groei. Dat soort zaken. Dus ja, de koers die staat nu weer onder de 30 euro. Dus je zag wel een flinke stijging in begin of verleden week. Maar het ging ook best wel hard naar beneden deze week. Dus ja, dat vond ik wel opvallend. Dat daar best wel binnen anderhalve week tijd heel veel verschillende facetten van het beleggen van een bedrijf naar voren kwamen.
En is dat normaal voor Basic Fit? Is Basic Fit normaal wat volatieler? Of is dit echt een
Doorgaans is zo'n sportschoolketen niet echt per se in een volatiele markt. Dus ja.
Zou jij ze zelf kopen? Of ik weet niet wat is ons advies daarop? Ik zou niet eens weten.
Ik heb Basic Fit wel in de Nederlandse portefeuille.
Dus jij bent wel positief.
Dus ik ben er op zich wel inderdaad wel positief over. En vooral inderdaad met die acquisitie van de CleverFit. Dus dat is de uitbreiding naar de Oostenrijkse en de Duitse regio meer. En natuurlijk, de hele trend die je ziet dat er wel meer mensen en sporten moeten gaan doen. En dat het ook best wel inderdaad een gezondheidstrend wel langzamerhand weer een beetje begint vorm te krijgen. Mm-hmm. Dus ik ben er wel nog steeds positief over. Ik denk alleen dat beleggers wellicht op iets meer gerekend hadden. Dus dat betreft Basic Fit. En dan wil ik ook nog even terugkomen op die belofte die ik eerder gedaan had, dat ik ook een mooi aandeel had die hard is gegaan. En dat is Marvel.
Ja.
Die kwam afgelopen weekend kwam het bericht naar buiten dat Google een onderzoek doet of met een mogelijke samenwerking met Marvel. En dat zou dan gaan om twee chips, om precies te zijn. En dan met name voor de inferentiegerichte chips, dus het draaien van die AI-modellen.
Ja.
Dan zou het dus gaan om een geheugencomponent die dan samen zou werken met een bestaande TPU van Google. En het zou dan precies gaan om een nieuwe TPU-variant die opnieuw dan efficiënter die inferentie kan draaien. Dus dat die AI-modellen kan draaien.
En Google maakt al die chips met behulp van Broadcom.
Precies, Broadcom is inderdaad, of Google is ook een klant bij Broadcom. Ja.
Je ziet ook altijd, als er zo'n bericht komt, dan lift
gaat
Broadcom.
Ook mee?
Ja, die staat gewoon op een rotte maai nu.
Het geldt ook hetzelfde voor Marvel. Die staat nu ook. Ik heb die getipt aan het begin van het jaar.
Een redactietip, hè?
Ja, een redactietip. En ik heb die
lekker, bro,
anderhalve maand geleden nog een keer getipt. Dus soms op $82. Die staan nu tegen de $160 aan. Dus die is ook binnen twee maanden. Dus die
koersstijgingen zijn echt bizar in die hoek. Dus
niet slecht, hè?
Dat is wel mooi om dat te zien. En ja, die rally is natuurlijk aangewakkerd. Natuurlijk vanwege dat Google-verhaal, maar ook Nvidia einde van het vorige kwartaal, die samenwerking aankondigt, investeringen, dat soort zaken. Dus je ziet inderdaad dat in die hoek gaat het inderdaad wel heel erg hard. En vooral als prominente namen zoals Google en Nvidia zich melden bij Marvel als klant. Dus Ik ben...
Marvel heb je... Die hebben we deze week ook online gehad. Inderdaad, wat je zegt. Er is ook nog steeds een koop. Hè?
Ja, ik heb het koopadvies voorzichtig herhaald. Yeah. Ik ben wel nog steeds inderdaad heel enthousiast over de positie. En dat is eigenlijk een soortzelfde vergelijkbare positie als Broadcom heeft. Het is echt in die chip-architectuur. Ja. En voornamelijk inderdaad heeft Marvel ook een sterke visie op fotonica. En ik ben er nog steeds heel positief over. Destijds heb ik het aandeel getipt omdat die waardering ontzettend laag is. Nou, daar is op dit moment nu niet meer zo van te spreken. Mm-hmm. De waardering loopt aardig op. Maar ook dat benoem ik in het artikel.
Maar waarschijnlijk gaat de groei ook versnellen bij de komende jaren.
Nee, precies. Dus dat is
je dat allemaal doorrekent, ja, waar hebben we het dan over?
Dat is ook zo. En als je dan kijkt naar die koerswinstgrafieken en vooral als je voor de 12 maanden...
Nee, die had je ook in je artikel volgens mij geplaatst.
Als je die inderdaad doorrekent, dan zie je dat beleggers een aantal jaar geleden fors meer bereid waren om daarvoor te betalen. Dus op basis daarvan denk ik... het is natuurlijk wel opgelopen, maar de groei is er nog niet uit. En ik denk dat het begin voor de fotonica en voor de interconnects en voor die verbindingen nog allemaal moet komen. Dus vandaar dat ik het koopadvies voorzichtig heb herhaald.
Ze moeten alleen dividend eens een keer van gaan verhogen. Bram, dat is een beetje jammer bij...
Ja, dat is er nog wel vaak bij.
Hoeveel is dat nu, weet je dat uit je hoofd?
Ja, heel weinig waarschijnlijk, want ze hebben het nog nooit verhoogd.
Dus. Nee,
dat is natuurlijk wel vaak bij dat soort bedrijven in de technologiehoek. Daar is dividend natuurlijk niet het meest...
En als je koers hard stijgt, prima. Maar ik kijk er vooral naar en dan zie ik ook een Nvidia... Mm. En, wat hebben we nog meer? Een AMD betaalt helemaal geen dividend.
Hetzelfde, ja.
Micron past dit jaar weer een forse verhoging. Ja, had je al die jaren met die koersen die explosief stijgen elk jaar, had je dividend uitgekeerd, had je dat kunnen herbeleggen tegen hele gunstige niveaus. Dan had je nog een veel hoger totaalrendement. Dus zo zit ik een beetje in. Ja. En daarom is Broadcom nog altijd mijn...
Radepaardje.
Absoluut, ja.
Pareltje.
En als ik dan nog in een terugblik wil mag noemen. Dat is natuurlijk ook over Apple. Daar is een CEO-wijziging aangekondigd. Een eind van een tijdperk, kunnen we wel zeggen. Want Tim Cook die stopt per 1 september natuurlijk als CEO. Die gaat dan door als executive chairman. En ja, dan gaat John Turners, als ik zijn naam goed uitspreek, het stokje overnemen. En dat is wel best een groot moment. Want Tom Cook stond sinds 2011 aan het roer van Apple.
Ja. Tim Cook.
Tim Cook.
Je weet het wel.
En aan het roer van Apple. En die heeft best wel forse stappen gemaakt. Zo zijn er natuurlijk nieuwe producten uitgekomen. Zoals de Apple Watch, de AirPods, dat soort producten. Maar als we kijken naar de beurswaarde, is ook wel fors gestegen. Hij begon toen het aandeel of de waarde van het bedrijf op 350 miljard stond. Mm-hmm. En dat is nu grofweg 4 biljoen. Ja, dus dat is wel een flinke stap die Apple genomen heeft. En ja, ik ben natuurlijk ook wel benieuwd wat de nieuwe CEO gaat brengen. Want ja, Apple die ligt toch wel een beetje onder een vergrootglas van een beetje, ze lopen een beetje achter met de AI-revolutie.
Absoluut.
En ze hebben dus nu die topman naar voren geschoven. Dit is wel eigenlijk een hardware specialist, eigenlijk een soort een engineer. Dus wellicht kan hij Apple een beetje terug omhoog helpen met zijn kennis en met zijn aanpak. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Als ik een klein kant nog iets mag toevoegen. De markt, ja, die vond het niet zo verrassend. En die reageerde eigenlijk amper op de CEO-wissel. Dus, maar dat was ook wel te verwachten. Want het zat er ook wel aan te komen dat Tim Cook de positie zal gaan overdragen. Dus dat waren eigenlijk mijn drie verbazingen of drie terugblikken van de week.
Goed.
En ik heb er nog een paar.
Dus we gaan gewoon even door,
toch? Nee, eentje die ik eigenlijk niet op mijn lijstje had, maar die kon ik toch niet laten liggen. Dat was een nieuwsbericht van gisteren. Dat zag ik eind van de dag, want er is een fusie in de maak tussen Deutsche Telekom en T-Mobile USA.
Oh ja.
En dat zou dan gaan om de largest merger ever. Dus ja, die moesten we wel eventjes meenemen. En dat zou dan gaan, als die twee samen zouden gaan, om een market cap van 300 miljard. Een bedrijf met bij elkaar meer dan 200 mobiele abonnees. En je moet het zo zien, T-Mobile USA, ticker TMUS, Heeft een beurswaarde van 218 miljard. Deutsche Telekom 166 miljard. En ja, Deutsche Telekom is al jaren groot aandeelhouder in dat T-Mobile USA. En juist daardoor doet ook het aandeel Deutsche Telekom doet het eigenlijk gewoon heel goed. Ze hebben 53% van die aandelen. Maar ja, het pareltje van is gewoon die investering in T-Mobile USA. En trouwens, de Duitse overheid heeft dan weer 28% in Deutsche Telekom. Dus die lift dan ook weer mee. Want die aandelen hebben het gewoon heel goed gedaan de laatste jaren. De laatste tijd wat minder, maar vergeleken met de sector hebben ze het gewoon heel goed gedaan. Allebei ook hele mooie dividendgroeiers. Leuk feitje. Dat kom je dan gelijk tegen in al die persberichten. De hiervoor grootste deal ooit was ook met een Duits bedrijf. Dat was de overname van de fusie van Vodafone en Mannesmann uit 1999. Dat is op dit moment met ruim 200 miljard nog altijd de allergrootste M&A deal ooit wereldwijd. En ja, dan ga ik terugdenken 1999, want dat is een beetje het begin van mijn beleggingscarrière. Toen was ik nog jong, denk ik. Fuck, al nee, kijk je nu hoe lang geleden dat is. Ja, nee, maar hoe lang geleden dat is. De tijd gaat echt snel. Maar in die tijd zat ik bij Mees Pierson op de beleggingsafdeling. Was mijn eerste baantje in de beleggingswereld. Ja. Ik studeerde toen ook nog. Als duaal student zat ik daar. En wat toen echt een ding was, was heel veel klanten hadden van die Mannesmann aandelen. En dan had je zo'n corporate action. Dat moest aangemeld worden en zo. Dus dat schoot me gelijk weer te binnen. En toen dacht ik, hey, Mannesmann, in 1999, nou, dan ben ik eens gaan kijken welke koers stond een aandeel Nvidia toen.
Ja.
Nou, het is bizar. Jullie kunnen gok wagen, maar...
Er zijn natuurlijk wel heel wat splitsingen.
Laten we even raden, Bram.
Ja, dat is wel heel moeilijk.
Heel weinig.
Er zal wel een paar dollar zijn geweest.
Nou, sterker nog, 4 of 5 cent in die tijd. Dus moet je nagaan, hè? Maar ook andere aandelen. Bijvoorbeeld Apple, waar we het net over hadden, stond toen gewoon 50 cent in die tijd. Hè? Dus jeetje, had je daar een paar duizend euro in gegooid, had je niet meer hoeven werken, bij wijze van. Nee. Maar ik heb dat helaas ook niet gedaan. In die tijd was ik ook nog een beetje aan het ontdekken hoe beleggen werkte. Natuurlijk in de foute aandelen, veel geklooid met opties. Maar uiteindelijk is het wel goed gekomen met dividendportefeuille-achtige strategie.
Zeg glazen bol.
En dat is eigenlijk het enige wat werkt op lange termijn. Dus... wat dat betreft, leuk om weer die zo ver terug te gaan. En als we het dan over de dividendportefeuille hebben. En waarom noemde ik dat voorbeeld net van Nvidia en al die aandelen zo ver terug? Nou ja, al ga ik dan kijken naar de dividendportefeuille. We zijn gestart in 2011 met 100.000 euro. En het duurde bijna vier jaar voordat die waarde verdubbeld was. En dan ga je dan nu kijken, 2026, de jaarwinst is al bijna 100.000 euro. Dus om maar aan te geven hoe langer je...
De compounding interest
Precies, hoe eerder je begint en tijd is gewoon alles met beleggen. En precies, dus om nogmaals aan te geven, gewoon goede aandelen kopen, blijven zitten, herbeleggen. Ja, en dan als je gewoon geduld hebt, uiteindelijk gaat die sneeuwbal rollen. En dat zie je nu ook bij de dividendportefeuille. Je pakt nu gewoon... niet eens een top, wel double digits rendement dit jaar, zit je gewoon al op bijna een ton winst. En ja, als je begint met een ton, duurt het gewoon jaren voordat je dat verdubbelt. Ja. En dat gaat natuurlijk nog veel extremer naar de toekomst toe. Dus,
als je nu maar wist welk aandeel voor 50 cent over 20 jaar...
Breed gespreid beleggen, dan heb je meer kans. Misschien een speculatief hoekje in je portefeuille, maar sowieso, hè, gewoon echt... grote bekende aandelen, toen ook al een Microsoft, een Parker Hennepin, ja, die zijn ook vele malen over de kop gegaan. Yeah. Dus als je in goede aandelen zit, uiteindelijk ga je die rendementen wel maken. Zeker met dat herbelegde dividend. Alleen duurt het dan iets langer. Kijk, Nvidia is natuurlijk uniek, maar ook met een iets minder spectaculair groeiprofiel kun je hele mooie rendementen halen. Alleen duurt het misschien 10 jaar langer. Nou ja, prima, als je voor de lange termijn belegt. Laatste dingetje, had ik ook beloofd in het dividendnieuwsoverzicht van deze week. En dat gaat over Procter & Gamble. Deze week dividend verhoogd met 3%, 70 jaar op rij. Nou, er zijn weinig aandelen die het beter doen. Sterker nog, er zijn 4 aandelen met een nog beter track record. Ja. Waaronder waternutsbedrijf American States Water zit nu op 71 jaar. En er zitten er ook nog een paar die zich naast Procter & Gamble kunnen scharen dit jaar. Waaronder dividendportefeuille, toppertje. Parker Hennefin, die we net al noemden. Die zit nu op 69 jaar. Die gaan dit jaar, ja, ik vermoed weer een mooie dubbelcijferige verhoging. En dan zitten ze ook op 70 jaar. Maar wat vooral leuk is aan Procter & Gamble, en dat zie je eigenlijk bij, ik bedoel, ik volg eigenlijk heel die beurs, alle aandelen die iets met dividend doen. Als er iets gebeurt, dan weet ik het wel. En dus eigenlijk zijn er maar een paar, dit is het mooiste voorbeeld, die gewoon elk jaar met precies een rond percentage dat dividend verhogen. Dus precies 3%, vorig jaar precies 5%, het jaar daarvoor precies 7%, is wel declining. Dus dat, het aandeel heeft de laatste 5 jaar ook per saldo niks gedaan, Procter & Gamble. Dus wat je dan ziet, is het nieuwe kwartaaldividend is niet 1,5 of 1,10. Nee, is 1,0885. Omdat ze dan precies op die 3% uitkomen.
Mooi.
Dus ja, dat zijn leuke feitjes. Mooi, ja. Er zijn maar een paar aandelen die dat doen. En ze gaan echt voor de ronde verhogingen. En hartstikke leuk. Het laatste wat ik hierover wil zeggen. Door deze verhoging zitten ze nu ook in de top 10 grootste dividendbetalers in de Verenigde Staten met precies 10,1 miljard. En er zijn nu 10 aandelen die 10 miljard of meer dividend per jaar betalen. Waaronder nu dus ook Procter & Gamble. Koploper nog altijd Microsoft, 27 miljard. Ja, en de mooiste is gewoon Broadcom op nummer 9 met 11,2 miljard.
De mooiste is Broadcom op nummer 9.
Dat is de enige die elk jaar met zoveel dividend dubbele cijfers blijft verhogen.
Juist.
En dat gaan ze de komende jaren ook doen. En dat leg ik ook uit in mijn verhaal van de week. Ga je kijken naar die vrije kaststroom en wat ze per jaar aan dividend betalen. Ja, daar zit nog zoveel ruimte in.
Voor kennis.
Eigenlijk, Menno, hebben we het erover. Ik bedoel, dat dividendseizoen van 2026, dat is gewoon begonnen. Maar even specifiek, waar moeten we zijn om flink te cashen?
Ja, je bedoelt, wat zijn de hoogste dividendrendementen? Ik zou vooral natuurlijk ook vanuit het oogpunt van de dividendportefeuille kijken naar de beste dividendgroeiers. We zitten nu midden in dat dividendseizoen, vanaf nu. We zitten nu 23 april. Kijk eventjes in het lijstje, de morgen. Vopak, ex-dividend, ASML, ABN AMRO. En dan vooral volgende week en in mei, dan gaat echt de bulk ex-dividend. Ja. Dat hebben we 2 weken geleden in een omslagverhaal heel mooi op een rijtje gezet. Dus ik zou die vooral nog even opzoeken als abonnee. En anders heel snel abonnee worden, dan heb je het complete overzicht.
Ik zal hem nog wel een keer even omhoog op de website
goed
zetten.
Maar ja, en wat ik elk jaar doe in dat verhaal, is ik kijk heel goed van, wat zijn nou de meest opvallende gebeurtenissen? En wat mij vooral opviel dit jaar in Nederland, veel meer speciale dividenden. Dus extra uitkeringen bovenop een regulier dividend. Ook heel veel meer dividendverlagingen. En gemiddeld gezien een mooiere, hogere dividendgroei. En daar word ik natuurlijk vooral heel vrolijk van. En andere opvallende dingen. ArcelorMittal gaat van 2 naar 4 keer dividend per jaar. Wordt daarmee 1 van de 5 kwartaal dividendbetalers in Nederland. Shell, Unilever, dat soort aandelen doen dat natuurlijk al heel lang.
Zijn er bepaalde voordelen daarbij als belegger dat je 4 keer per jaar dividend ontvangt in plaats van 2 keer of 1 keer per jaar? Of dat maakt in principe maakt er niet zo heel veel uit voor?
Goede vraag. Ik vind sowieso, ik vind het wel belangrijk, maar vooral dan omdat het bedrijf veel meer gedisciplineerd om moet gaan met de hele cashflow en kapitaalallocatie. Je weet dat er elk kwartaal een paar honderd miljoen dividend uit moet. En ik had ook al in dat artikel, heb ik Fugro genoemd, verlagen dit jaar dividend met 85%. Ja, en dat is echt zo een kneus op het gebied van dividend. Eerder hebben ze het ook al niet goed gedaan door het dividend helemaal te schrappen. En dat was op dat moment ook een dividend wat altijd in stok werd uitgekeerd, of althans een keuze. En wat je wilt zien is het liefst een dividend dat groeit en daarnaast inkoop van aandelen. Maar als je een stokdividend doet, dan ga je juist extra aandelen uitgeven. Dus dat is gewoon voor mij geen echt dividend. Maar nu verlagen ze dus weer. En dat is alleen daarom al zou ik nooit in een aandelsfugro beleggen. Als je 2 keer binnen iets van 10 jaar zo'n fuck-up maakt qua dividend.
Je bent op dreef, Menno, of nee?
Ja, sorry, nee. Maar deze viel mee.
Deze viel mee.
En het leuke is dan juist, een aandeel als Vopak, heel mooi dividend track record. Stefan heeft het er al veelvuldig over gehad, omdat hij heel hoog op zijn verlanglijstje, of ons verlanglijstje staat voor de hoog dividendportefeuille, om die toe te voegen. Ja, en die doen juist het tegenovergestelde. Die gaan nu over van een jaarlijks naar een halfjaarlijks dividend dit jaar. En die beloven bovendien dat ze elk jaar dividend met 5% gaan verhogen de komende jaren. Dit jaar 12,5% omhoog. En gewoon heel mooi track record. En dat zijn natuurlijk de aandelen, die voorspelbaarheid, dat management echt bezig is met, oké, dividend is core stukje van de strategie, van hoe we aandeelhouders belonen. En dan zie je ook, dat soort aandelen doen het heel goed op de beurs. Terwijl zo'n Fugro, ja, die koers staat volgens mij gewoon weer op multi-year lows. En natuurlijk, ze zijn niet vergelijkbaar met business, maar als je elke keer zo de fout in gaat, keer dan gewoon lekker geen dividenden uit. En zorg dat je op een andere manier aandeelhouderswaarde creëert. Want op dit moment, of op deze manier, vernietig je het alleen maar. Maar goed, al dit soort uitschieters en ook de vele speciale dividenden komen er nog heel veel aan dit jaar, staan allemaal in dat artikel. Om er nog een laatste toe te lichten. Van Lanschot heb ik genoemd. De nieuwe kampioen speciaal dividend. Die voor het vierde jaar bedrijf betaalt is een speciaal dividend. En dit bedrijf verhoogt het reguliere dividend ook gewoon elk jaar heel mooi. Dus dat zijn wel een beetje de nieuwe toppers. En de topper blijft, hè, hoe pijnlijk ook qua beurskoers dat allemaal verloopt, blijft natuurlijk Wolters Kluwer. En Bram, die volgt het aandeel natuurlijk ook. Koers veerde eventjes op, maar gisteren kwam ServiceNow in Amerika weer met hele slechte cijfers. En dan zie je al die software aandelen weer inklappen. Wolters Kluwer vandaag ook weer lager. We're not out of the woods
maar yet. Maar het dividend, zeg je, dat is een...
Maar qua dividend, Wolters Kluwer blijft wel het pareltje. Nu al 40 jaar zonder dividendverlagingen. En met een nog steeds gemiddelde dividendgroei van meer dan 13% over de laatste 10 jaar. Ja, kan niemand aan tippen. Een dividend over 2025 gewoon weer met ruim 8% omhoog. Ja, die dividendgroei moet wel omlaag komen, normaal gesproken, de komende jaren. Zo niet, ja, nog meer reden om daar toch wel heel erg serieus een buy the dip
ja, ik wou net zeggen, wil je er een koopje uithalen? Want ik Wolters Kluwer...
Nou, Bram gaat meer over het advies voor dit aan. Ik kijk vooral lange termijn dividendportefeuille. En ik heb zoiets, zolang ze qua dividendgroei gewoon blijven leveren, heb ik totaal geen reden om uit te gaan. Het is een hele kleine weging nu nog. Staan nog steeds op winst voor de dividendportefeuille. Kijk, als het echt schrikbarend verslechtert, dat verwacht ik niet. Of als daar signalen van zijn, dan trekken we alsnog aan de noodrem. Maar nu gewoon puur op basis van fundamentals en taxaties naar de komende jaren toe, zie ik nog geen reden om hier op deze niveaus uit te stappen. En we hebben het al eerder gezegd, puur qua yield en forward PE is het gewoon zo belachelijk nu. Er zit gewoon heel veel angst, onzekerheid in. En,
dat is in principe maar ook zo'n Relax bijvoorbeeld, de Nederlandse branchegenoot, die hebben daar gewoon mee te kampen. We hebben nu natuurlijk een houdadvies op Wolters Kluwer. Dat is ook prima. Maar als ik dan een van de twee zou moeten kiezen om te kopen, zou het toch wel eerder Relax zijn dan Wolters Kluwer. En dat is gebaseerd op het feit dat zij toch meer proprietary data bestanden hebben, zoals dat dan heet. Echt eigen datasets. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk met AI, die toch wel voor het een en ander onrust zorgt in dat soort bedrijven. Gebaseerd daarop denk je dat Relax iets beter bestand is tegen die opkomst. En dat zie je ook wel in de koers. Wolters Kluwer is wel veel harder afgestraft dan Relax dat is. Maar ik ben benieuwd, want die zullen ook wel binnenkort met toelichtingen komen voor het eerste kwartaal. Dus ik ben benieuwd wat ze daarop gaan zeggen.
Keert Relax dividend uit?
Het is ook gewoon een hele mooie dividendgroei. Ik ben die een beetje uit het oog verloren, omdat ze op een gegeven moment alles in ponden of in pens zijn gaan aankondigen. Ja, vind ik heel irritant, want dan is heel mijn historische dividendgroeimodelletje omzeep. Maar is gewoon ook een prima aandeel. Wolters Kluwer is wel echt pure Nederlands. Relax is een beetje de Shell en Unilever achteraan gegaan. En feitelijk is het gewoon een Brits bedrijf nu. Wat ook in ponden dividenden aankondigt. Dus puur Nederlands blijft toch wel Wolters Kluwer. Maar het zijn allebei aandelen die gewoon potentieel disrupted zijn en de toekomst zou moeten uitwijzen of de angst bij beleggers nu op dit moment terecht is of niet. We gaan het zien.
We eindigen een beetje op een sombere noot nu, heb ik het idee.
Ja, kijk, je moet gewoon zorgen dat je een breed gespreide portefeuille hebt. En Wolters Kluwer is de loser dit jaar aan de dividendportefeuille. Maar de dividendportefeuille doet het fantastisch. Dus ja, ik lig daar totaal niet wakker van. En ze staan nog altijd op positief rendement. Dus we gaan het wel zien.
Ja, ik kan misschien nog wel voor een vrolijke noot zorgen op het einde van de aflevering. Ik had namelijk een lezersvraag gekregen over Intel. Wat te doen met Intel nu de earnings komen. Want die rapporteren vanavond naar beurs, Amerikaanse tijd. Dat is natuurlijk ook wel een heel interessant aandeel om naar te kijken. Ze zijn in korte tijd bizar hard gestegen, ook 50%, bijna 50% in de maand. Terwijl het aandeel toch niet heel, heel goed gepresteerd heeft afgelopen jaren. Nu is daar natuurlijk de aanleiding van, ze weten een comeback te maken als een herstelkandidaat in die technologie-industrie. Want ze zijn, zoals ik zei, wel flink achtergeraakt. Maar nu gaan ze dus vanavond de earnings posten. En qua omzet zit het wel goed, maar qua winst is eigenlijk nog steeds de verwachting dat het nul is. Dus ze zitten nog een beetje in die herstelfase. Waar ze dus echt nog het kantelpunt moeten maken. Maar dat optimisme werd wel een beetje gevoed door bijvoorbeeld het belang dat ze hebben teruggekocht. Ze hebben destijds, om een beetje financiële ademruimte te krijgen, hebben ze een belang van hun Fab 34 in Ierland hebben ze verkocht. Dat hebben ze afgelopen periode hebben ze dat weer teruggekocht, om daar weer volledig eigenaar van te worden. Ja, dat zijn natuurlijk wel berichten die het optimisme voedt en beleggers van oké, het gaat een stuk beter, ze kopen hun assets weer terug. Dus ja, het is natuurlijk wel een reden om te denken van dat wordt... Dat wordt weer iets met Intel.
Mm-hmm. En het feit ook dat er steeds meer nadruk nu ligt op die CPU's in plaats van die GPU's. Ja, dat is echt een dingetje wat Intel volgens mij ook een enorme push omhoog heeft.
Precies, want ook Google heeft daar bij Intel aan de deur geklopt van om samenwerking rondom CPU's en de AI-infrastructuur te doen. Dus dat is ook een andere reden waarom dat die koersrally zo werd aangewakkerd. Maar dat is een koersrally. Yeah.
En dat staat trouwens ook in het verhaal van de week allemaal omschreven. Dat hoe die shift ook binnen die datacenters en...
precies.
Alleen Intel is geen goed dividendaandeel meer.
Nee,
als ze geen winst maakt, dan zal er ook voor het dividend natuurlijk...
Het was een hele mooie jaar. Dus,
maar die koers is hard opgelopen.
Ja, en dat legt natuurlijk ook wel de lat hoog voor die cijfers. Beleggers kijken dan natuurlijk niet alleen naar de omzet van het afgelopen kwartaal, maar ook naar het komende kwartaal en het tweede half jaar. Dus ja, daar wordt wel veel van verwacht dan. Als het en het management moet wel overtuigen. Dus ja... Mijn antwoord, wat te doen met Intel. Nou, als je langer in Intel zit en deze rit gemaakt hebt, dan is het redelijk begrijpelijk dat je richting die cijfers een beetje denkt van moet ik een beetje van mijn winst veilig stellen. Mm-hmm. Dat ligt natuurlijk ook een beetje aan de positie, de grootte van je positie in Intel. Yeah. En dat is niet meteen een slecht idee, denk ik. Vooral omdat die lat dus zo hoog ligt. Maar als je inderdaad met mij eens bent dat Intel een serieuze kandidaat is om de komende jaren te herstellen, en een marktaandeel terug te winnen, dan is het zitten blijven en gewoon wachten tot dat herstel aankomt. Want het is geen herstel wat de komende kwartalen zal plaatsvinden. Dat gaat echt wel over een aantal jaren dat ze zich echt terug moeten knokken in de markt. Mm-hmm. Maar dan is het aandeel houden is ook gewoon een prima alternatief. Dus ja, ik vind je kan natuurlijk een stukje van de winst veiligstellen, zeker als de positie groot is. Want 50%.
Precies dat, inderdaad. Het hangt veel af van hoe zwaar je weegt in je totale portfolio.
Want naar een stijging van 50% kan die positie best wel flink zijn opgelopen natuurlijk.
En naar wat voor wanneer is het groot? Wanneer is het
ik zou zeggen
vanaf?
Meer dan 10% vind ik persoonlijk wel. Dat is, en dat is ook een beetje voor de dividendportefeuille zo'n moment dat we zeggen van nu gaan we een stuk verkopen. Ja.
Maar ik blijf wel positief over Intel, of in ieder geval de kansen voor Intel. Vooral met de ondersteuning ook van de Amerikaanse overheid die daarin zijn gestapt. Nvidia die daarin zijn gestapt, ook wel een tijdje geleden al. Ze willen er echt weer een krachtige chipbouwer in Amerika krijgen. Dus ik ben wel positief, maar... ja, de voorzichtigheid rond naarmate die cijfers naderen, dus vanavond. Mm-hmm. Ja, dat is niet heel gek als je zo'n koersrally achter de rug hebt.
Nee, precies.
Maar als je bedenkt wat koersreactie was van alle chippers die de laatste dagen zijn gekomen. Ja, dan moet Intel ook wel goed zijn. Maar dat is gewoon puur gevoel. Het is echt ongekend. Alles vliegt omhoog naar cijfers. Als het maar iets met AI en halfgeleiders doet, dat... Als je het niet omhoog schiet, dan doe je het gewoon heel slecht.
Ja. In ieder geval deels blijven zitten.
Ja.
Ja. Helemaal goed. In de volgende aflevering blikken we met Bram. Ja, we hebben het net al even gedaan. Maar naar eigenlijk de eerste cijfers van het seizoen. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl. En vanaf maandag op YouTube en Spotify. Jongens, bedankt. Jullie bedankt voor het luisteren. Veel succes op de beurs en tot de volgende keer.